Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor verder te gaan met onze stappen door de geschiedenis van Hongarije. We overliepen een moeilijke periode in het land, 16e, 17e eeuw, met de overheersing door de Ottomanen en het binnenvallen van de reformatiestromingen. Maar we zagen ook hoe God en ook Maria, de kleinrest, katholieken bijstond. Denken we aan de mariale bedevaartplaatsen die we bezochten, ons bezoek aan een grote primaat, kardinaal Paasmani, de juiste man op de juiste plaats en op het juiste moment, die erin slaagde het dovende katholieke vlammetje als het ware weer aan te wakkeren, ook gestuurd door de contra-reformatie na het Concilie van Trente. De aanvang van een katholieke renaissance in Hongarije. Zo was er ook het Beleg van Wenen in 1683, waarbij de Oostenrijkers de Turken verdreven en gans Hongarije in handen kwam van de katholieke Habsburgers-dynastie. Tussen haakjes. Ondertussen bevond ons Vlaanderen zich ook onder het gezag van de Habsburgers, maar dan de Spaanse tak. We spreken over de Spaanse Nederlanden en denken we aan Philips de Schone, Maria van Bourgondië, Margaretha van Oostenrijk, keizer Karel enzovoort. Vanaf 1713 spreken we bij ons van de Oostenrijkse Nederlanden en blijft het onder de Habsburgers, maar de tak van de keizers van het Heilige Roomse Rijk. En zo komen we bij de Oostenrijkse keizer Karel VI, uiteindelijk ook, als we een vijftal generaties teruggaan, afstammend van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk. Maar het interessante is dat deze keizer Karel VI ook koning was van Hongarije. Dus Vlaanderen en Hongarije deelden vanaf 1713 dezelfde vorst. Maar laat ons nu terugkeren naar het Hongarije einde 17e eeuw, aanvang 18e eeuw. Een bisdom die zich het snelst kon herpakken was het bisdom Gieur. We bezochten het in de vorige uitzending met het heiligdom van de wenende Madonna. Het werd ook minder getroffen door de Ottomaanse bezetting en verwoestingen. Zo waren eind 1600 een 177 priesters actief. Voor de andere bisdommen eindigde de reorganisatie zelfs pas tegen het einde van de 18e eeuw. En zo waren in 1733 in het bisdom Kolocsó, ten zuiden van Budapest, slechts 10 priesters actief. Daar was de bezetting door de Ottomanen volledig geweest. En we hadden gelezen hoe sommige steden in Hongarije het uitzicht hadden gekregen van Istanbul door de bouw van nieuwe moskeeën of verbouwing van kerken tot moskeeën. In alle bisdommen was de eerste bekommernis vooreerst de wederopbouw van een parochienetwerk en het herstel of verbouwen van de kerken of het terug in bezit nemen van de protestantse kerken. En ten tweede het aanbieden van parochiepriesters en daarvoor uiteraard het inrichten van seminaries. Algemeen lukte de heropbouw van een parochienetwerk. Zo telde in 1735 het bisdom Veszprém ten zuidwesten van Budapest aan het Balatonmeer weer een 91 parochies. Maar een probleem in vele bisdommen bleef het tekort aan parochiepriesters. De bisschoppen zetten alles in voor een goede opvang van de kandidaatpriesters in hun seminaries, maar hechten vooral een zeer groot belang aan een goede opleiding. Zo werden de meeste seminaristen gezonden naar Wenen of Rome. Zo waren in 1776 11 van de 19 bisschoppen opgeleid aan het Collegium Germanicum et Hungaricum in Rome. Maar toch bleef dat probleem van priestertekort hangen. Wat ook meespeelde was de zeer slechte financiële toestand van de parochiepriesters, vooral daar de bevolking het ook niet breed had. In rijkere parochies was de toestand dan weer beter. Keizer Karel VI kwam de situatie te hulp door het oprichten in 1733 van een Cassa Parochorum, een pastoraal fonds. Zijn dochter en opvolgster Maria Theresia van Oostenrijk, koningin van Hongarije, voegde nog een aantal bepalingen bij, zoals de plicht van hogere geestelijkheid om 10% van hun inkomsten ook af te staan aan de gewone priesters. En zo kon aan deze priesters een minimumuitkering verzekerd worden, die dan nog werd aangevuld door deze Cassa Parochorum. Vele priesters leefden trouwens nog in armzalige houten of lemen huisjes. Een andere grote hulp kwam er, zoals we veel vaststellen in de geschiedenis, van de religieuze gemeenschappen. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw kwamen de ordes die er vroeger waren terug het land binnen, zoals de Paulijnen, de Jezuïten, de Franciscanen en enkele andere monnikengemeenschappen. Alhoewel we reeds konden vaststellen hoe de Franciscanen en Jezuïten toch min of meer werden getolereerd door de Turken tijdens de bezetting. Maar er kwamen ook volledig nieuwe gemeenschappen, zoals de Kamaldulenzers of de Witte Benedictijnen genoemd, gesticht aanvang 11e eeuw door de heilige Romualdus in Italië. Ook de orde van de Trinitariërs, gesticht in de 12e eeuw door de heilige Johannes van Malta in Parijs, vooral actief in het vrijkopen van gevangenen uit de handen van de moslims en in de zielzorg en ziekenzorg. Zo ook de Piaristenorde, gesticht door de Spaanse heilige Jozef van Calazanza in de tweede helft 15e, eerste helft 16e eeuw. Hun hoofdtaak was het onderwijs en de opvoeding. En tenslotte zien we in deze periode het binnenkomen van de Karmelietenorde, of eerder de Karmelieten-spiritualiteit. We komen daarop terug. Maar in 1773 dook er een ander probleem op. De ontbinding van de Jezuïtenorde door paus Clemens XVI, onder de druk van de Spanjaarden, Fransen en Portugezen. En dit duurde tot in 1814. Zoals reeds vermeld, een orde zeer belangrijk in Hongarije. Koningin Maria Theresia lukte er wel in de pauselijke bepaling wat te omzeilen en richtte uit de fondsen van de Jezuïtenorde een onderwijsfonds op. En alzo kon het uitgebreide schoolnetwerk van de Jezuïten overgenomen worden door de andere religieuze ordes, waaronder voornamelijk de Piaristenorde. En zo zien we in Hongarije dat in het grootste deel van de 18e eeuw, naast de pastorale taken, de kerk samen met deze kloosterorders gans de samenleving had gereorganiseerd wat betreft onderwijs, armen en wezenzorg en de gezondheidsinstellingen. Een ander fenomeen die opdook en eigenlijk zich vandaag de dag verder doorzet, was en is de verlichting. De staat zelf was toen niet in staat om al deze taken over te nemen, maar probeerde ze wel te reguleren en te controleren. Een idee die groeide uit deze verlichting. Een van de gevolgen was de invoering van de Ratio Educationis door Maria Theresa in 1777. En zo poogde men het verlichtingsideaal in te voeren in de katholieke tradities. Trouwens, even tussen haakjes, haar zoon en opvolger werd keizer Jozef II, keizer Koster, die dit verlichtingsideaal ten volle radicaal doortrok door het verbieden van kloosters, bedevaartplaatsen met vele vernielingen en geweld tot gevolg te vergelijken met wat de Franse revolutie teweegbracht. Gekend is wel hoe het vooral de zuidelijke Nederlanden en Hongarije waren die zeer sterk in het verzet gingen, waardoor deze bepalingen grotendeels werden ingetrokken in deze landen. Dit even tussendoor. We hebben gehoord hoe tijdens deze nieuwe reveille van het katholicisme in Hongarije er ook nieuwe gemeenschappen binnenkwamen. Nieuw in de betekenis van voor de eerste keer in dat land. En zo komen we bij het belang van de Karmelitaanse gemeenschap, of laat ons eerder spreken van de Karmelitaanse spiritualiteit. Want het kwam uiteindelijk niet op de eerste plaats binnen via een Karmeliet. En daarvoor moeten we naar een klein dorpje Borco met 100 zielen, de meesten katholiek. Het ligt in het bisdom Rosnyo, toen Hongarije, vandaag Slowakije, niet ver van de noordoostelijke grens van Hongarije. Het is trouwens een zeer mooie streek met mooie bergen, bossen en gelegen in een pittoreske vallei. Over dit dorpje wordt het eerst vermeld in een document uit 1409. Oorspronkelijk stond er een koninklijk landgoed met kastelen, waar koningen en prinsen van de Arpaden-dynastie kwamen jagen. De inwoners zelf hadden het zeker niet breed en velen werkten in de ertsovens. In 1429 werd er een gotische kerk gebouwd. Maar in de volgende eeuwen was er meer geen priester dan wel. In die kerk hing een schilderij bij het hoofdaltaar die de stichter van de Karmel, de heilige Simon Stock, voorstelt, samen met Maria, die aan hem verscheen en hem een scapulier overhandigde. Simon Stock draagt op zijn linkerarm het kindje Jezus. Even wat uitleg. Deze verschijning gebeurde op 16 juli 1251 in het Engelse Cambridge. Maria beloofde hierbij dat een dergelijk scapulier een teken zal zijn van de verlossing, een bescherming tegen gevaar en een belofte van vrede. Al wie zal sterven bekleed met dit scapulier zal worden gevrijwaard voor het eeuwige vuur. Sporadisch nog wordt het scapulier in een klein formaat vandaag nog opgelegd aan baby's na het doopsel. Maar nu terug naar het dorpje Borco. De herkomst van dit schilderij in de kerk van Borco is niet helemaal duidelijk. Volgens de overlevering nam een man genaamd Kuchto uit het naastliggende dorp Lutschka het mee uit Rome na een reis van 3 jaar en bracht het binnen in zijn parochiekerk. Maar de volgende dag was de afbeelding verdwenen en vond men het in een kastanjeboom in het dorpje Borco. De man bracht het terug naar zijn parochiekerk in Lutschka. En zo herhaalde dit wonder zich nog 2 maal. Zo begrepen de mensen de wens van onze lieve vrouw dat het schilderij bestemd was voor het dorpje Borco. Eerst bouwde men een kleine kapel, later een heuse kerk. In 1759 kwam een diocesane priester, Janos Volozik, wonen in het dorpje. Hij bezat een grote verering voor Maria en stichtte er de vereniging van het scapulier, die nog vandaag de dag bestaat, en hij bouwde er de huidige kerk. Uiteraard is de grote feestdag dan ook 16 juli, feest van Ons Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Vele mensen zijn lid van deze vereniging van het scapulier. En de dag van een oplegging wordt er gebiecht en communie ontvangen en volgt er een echt feest. Heel bijzonder worden de leden van de vereniging opgenomen in een soort gebedsketen voor elkaar en wordt door telkens melding gemaakt van de overleden leden om voor hun zielenrust te bidden. Bij aanvang in 1759 kwamen de meeste leden uit de nabije regio, maar vandaag de dag strekt het zich uit over voornamelijk gans het zuiden van Slowakije, dus vroeger Hongarije, maar de meeste bedevaders zijn toch de Hongaren. Historicus Sándor Bálint omschrijft de regio en de kerk als een superpositie van de middeleeuwse monastieke vurigheid, de dynamische religiositeit van de barok en de populaire vroomheid van het nabije verleden.
Mother of Carmel, Mother of Love, Mother of Mercy, Mother of Grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. Here we are in your embrace with joyful hearts. We worship you, pray to God for us to walk in the path of goodness. Be our comforter in troubles, dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son. Pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, patroness of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of yours we pray. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. István Rigőczi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Jongeman István Rigőczi ziet zijn droom in vervulling gaan op zondag 28 maart 1943. Zijn priesterwijding op de leeftijd van 27 jaar in Brugge. Ondertussen overleed zijn vader, als ook zijn pleegvader, deken kanuniek Vervaken, van wie hij zijn mooie kelk kort voor zijn dood mocht ontvangen. Ondertussen werd zijn eerste boek door het Davidsfonds uitgegeven, waarvan 25.000 exemplaren werden verkocht. En met het geld konden zijn ouders, die jaren in de armoede leefden, zich een huisje kopen voor hun oude dag. We hoorden ook hoe broer Imi opgeroepen werd voor het leger en uiteindelijk later huwde en verhuisde naar Canada tijdens de Hongaarse opstand in 1956. Tijdens de jaren op het seminari, België is bezet door de Duitsers, bekommerde István zich over vier Hongaarse weeskinderen wonende bij een juffrouw die een boekenwinkel uitbaatte aan de kathedraal in Brugge. En zo schrijft hij: ik kreeg zomaar ineens 4 kinderen. Wat is de voorzienigheid wonderbaar? Later, terug in Hongarije, zou ik er nog veel meer hebben. Ondertussen was er ook een brief toegekomen van de bisschop van het Hongaarse Vác met de belangrijke melding dat hij na zijn priesterwijding aanvaard werd in diens bisdom. In de andere bisdommen van Hongarije werd hij geweigerd omdat hij zijn seminarie daar niet had gevolgd. Reeds 8 dagen na zijn priesterwijding volgde een ontroerend afscheid van al zijn zo dierbare vrienden en keert hij per trein terug naar Hongarije.
De trein reed bij valavond het ooststation van Budapest binnen. De vele thuiskomers werden door een massa familieleden opgewacht. Hoe ik door het venster ook keek en zocht, mijn moedertje kon ik nergens ontwaren. Eindelijk ontdekte ik Emmerik, die zich een weg wrong doorheen de drukke menigte. Waar is moeder? Zij wacht thuis op je. We waren beide ontroerd toen we elkaar omhelsden. Ik voelde me wat ontgoocheld dat moeder niet naar het station gekomen was, maar eigenlijk begreep ik het wel. Moeder wou in de huiselijke wijding de eerste zegen van haar priesterzoon ontvangen. Op het perron zou dat niet mogelijk geweest zijn. We trokken naar Maria Remete per bus, tram en een stuk te voet, want het ligt nogal ver buiten het centrum. Langs de weg naar huis toe dacht ik na hoe ik mijn lieve moeder groeten zal. Maar toen ik de drempel overschreed, kon ik geen woord uitbrengen. Een olielampje brandde voor het beeld van onze lieve vrouw, en vooraleer ik me in moeders armen kon werpen, lag zij al voor me geknield en stamelde: je zegen, jongen. En dit was zonder twijfel het mooiste ogenblik van mijn leven, toen ik mijn handen zegenend op het grijze hoofd van mijn goede moeder kon leggen. In de zegenwoorden lag al mijn liefde en dankbaarheid besloten, en pas daarna kwam de lang verlossende omarming. De blijdschap van het weerzien na zoveel jaren van lijden. Zou de ontmoeting van Jezus met zijn moeder na de verrijzenis ook iets dergelijks geweest zijn? Maar dan nog veel inniger. Hoeveel vragen en hoeveel antwoorden. Ik ging naar de Bedevaartkerk van Maria Remete, die door de paters Servite bediend wordt, en vroeg of ik er iedere dag de heilige mis kon opdragen. En dat spreekt vanzelf, zei de overste. Maar er zal hier ook een eremis gevierd worden. Want u zijt de eerste priester hier in Maria Remete. We hebben al alles geregeld met uw moeder. En dit moet een groot feest worden op Pasen. Onvergetelijke dagen in de stilte van Maria Remete. Hier werden we de oorlog niet gewaar. De fruitbomen stonden in bloei en overal kwamen het frisse en een jonge groen tevoorschijn. Elke morgen toen we de klokken hoorden luiden, wisten we dat de Heer op ons wachtte. Wat was het stemmig zo met ons gedrieën samen in de heilige mis. Imi diende ze en ik gaf hen overgelukkig de heilige communie. Paasmorgen beloofde een stralende dag. Toen we de kerk bereikten, was die reeds helemaal vol en nog steeds kwamen bedevaarders toegestroomd. Er was vreugdige paasstemming als we samen zongen Alleluia, Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Hij is verrezen. Alleluia. Voor mijn goede moeder was dit zo'n gelukkige dag, na al het lijden dat ze had doorgemaakt. De overste van de servieten hield een homilie. Wat is God toch wonder in zijn werken? Een jonge zwerver verlaat zijn land voor een lange voettocht en komt na jaren van moeilijkheden allerhande terug om als priester een vreugde te zijn voor zijn moeder en een weldaad voor het Hongaarse volk dat in een vredeoorlog is gedompeld. De pater heeft nog lang gesproken en zijn woorden hebben indruk gemaakt, want het was heel stil in de volle kerk. Bij het Te Deum dacht ik dat de muren zouden begeven en het volkslied daarna God zegen de Hongaar werd ook met heel veel geestdrift gezongen. Aan de rij mensen die na de heilige mis een persoonlijke zegen verlangden kwam geen einde. Mocht ik steeds een zegen blijven voor mijn Hongaarse volk. Sanderendaags ging ik me aanmelden bij de bisschop van Vach. Ik verwachtte je al, mijn zoon, zei de bisschop. Waar zou ik je benoemen? Monseigneur, antwoordde ik vol verwachting. Het is mij om het even, maar liefst zou ik ergens naar het platteland trekken, naar de pastorie van een arm gehucht. De bisschop beraadslaagde even met zijn helper en zei dan beslist: Nee, Istvaan, naar de Pushta wil ik je niet zenden. Men vraagt mij voor het ogenblik een kapelaan-godsdienstleraar in Pest Sint-Elisabeth. Mijn hart klopte hevig. Ik zou dus naar de grote buitensteden van Pest verhuizen, waar mijn ouders als jonggehuwden hadden gewoond. Ik kuste de hand van de bisschop en vroeg hem zijn zegen om mijn taak naar beste vermogen te kunnen vervullen.
En alzo bekom priester Istvaan zijn eerste pastorale opdracht, kapelaan en godsdienstleraar in de grote voorstad van Boedapest, Pest Erzsébet of Pest Sint-Elisabeth. Maar vergeten we niet, de Tweede Wereldoorlog is volop bezig.
Geronk van vliegtuigen, ontploffen van bommen. Een derde van Pest Sint-Elisabeth lag in puin. En dan begon ik te bouwen. Uit de puin en een tehuis voor verlaten, verweesde kinderen. Om deze verwilderde, door lijden en liefdeloosheid getekende wezens te redden. In de Deschieu-straat begon ik een nest voor hen te bouwen. Ze waren mijn eerste veldbloempjes. Mijn dierbare weeskinderen heb ik Arend Jongskens genoemd na het lezen van de memoires van Monseigneur Prohaska Ottokar. Deze passage was me uit het hart gegrepen. Voor mezelf heb ik het hardste leven gekozen. Weet dat tussen de rotspleten de arend dit harde nest voor zichzelf heeft gebouwd. Heel hoog, zodat de weekheid hem niet kan naderen. De wellust hem niet kan verleiden. Het genot hem niet aan banden ligt. Maar opdat hij rusteloos en overmoedig, bedwelmd door de onmetelijke ruimte en dronken van de ijle lucht, de wolken zou kunnen doorklieven, omzwermd door zijn dapper kroost. Niets dan edele arendjongen, die wensen in de zon te staren. Uit deze verlaten straatkinderen, kleine zwervers en wezen, wou ik een flinke groep jonge mensen vormen, die hun wieken zouden uitslaan om zich omhoog te tillen en Christus te volgen. Daarom heb ik hun als motto gegeven, ik heb het harde leven gekozen. Voor hen wilde ik strijden en offeren, risico's op mij nemen. En zo werd ons wachtwoord, alles voor de arendjongskens en de arendjongskens voor God. Ik raapte ze samen in de buitenwijken van Budapest en Szepel. Het huis dat ik kon kopen was in erbarmelijke staat. Geen deur of vensters meer. Het plafond ingezakt, een hopeloos geval, een tristige aanblik van oorlogsvernieuwing. Toen ik in het huisje binnenstapte, stond ik tot mijn knieën in het water. Wat nutloos was, gooide ik uit het venster en begon op mijn eentje te bouwen. Niet veraf was een half uitgebrande fabriek. De eigenaar was gevlucht en de toezichter woonde met zijn familie in de kelder. Hij gaf me de toelating al het materiaal dat op het fabrieksterrein lag bij het bouwen te gebruiken. Ik vond daar van alles. Bakstenen, cement, pannen en kalk. Een oude metser nam de leiding. En hij was niet bang voor de luchtaanvallen. Om van de nood een deugd te maken had ik reeds een dozijn kinderen samengeraapt. We hadden dus een woning nodig en daarom bouwden we met geestdrift. En waar ik die weeskinderen vandaan haalde? Twee kinderen, een 8-jarig jongetje en zijn 6-jarig zusje, had ik wenend in de hoekkamer van een gebombardeerd huis ontdekt. En ze riepen gestadig, papa, mama. Hun vader lag dood in de puinen, hun moeder ernaast, bloedend en buiten bewustzijn. En met moeite kon ik haar van onder de puinen sleuren. Uit Szepel bracht men twee kinderen. Hun moeder lag in het hospitaal. Hun vader streed op het front. Onze jongste noemden we Pityu. Hij tilde nauwelijks 10 maanden. Zijn zusje 7 jaar en zijn broertje 4. Bomaanvallen hadden hun ouders gedood. De kleine Pityu bezorgde ons de meeste hoofdbreking. Hoe aan melk geraken? In een belegerde stad waar voortdurend geschoten werd. Dan was er nog de 3-jarige Geza, een Joods jongetje wiens ouders door de Duitsers waren meegevoerd. 2 zusjes ook, 5 en 6 jaar, voortdurend weenend om hun ouders, die nooit teruggekeerd zijn. Een jongetje in vodden gekleed klopte aan de deur. Hij kon niet zeggen wie hij was of van waar hij kwam. Hij vertelde enkel dat brave mensen hem naar ons hadden gezonden. 3 andere kinderen werden door de buren gebracht, omdat hun vader ergens in Rusland was gesneuveld. Hun moeder dwaalde sinds een week rond om wat voedsel te vinden. Over de meeste kinderen had ik niet de minste gegevens. Het was een uitgehongerde, in lompen geklede, miserabele troep. Hun aantal groeide van dag tot dag en aan deze kleinen wilde ik een warm nestje schenken met veel liefde. Ik als arme priester en hulpkapelaan. En wat was ik blij dat men mij in België als nieuwgewijde priester met geschenken had overladen. En daarmee kon ik wat ellende lenigen bij mensen die alles verloren hadden. Maar aan die mogelijkheid kwam al spoedig een einde. Gelukkig dat de parochianen van Pest, Sint-Elisabeth, van me hielden, omdat ze zagen dat ik al mijn tijd, al wat ik bezat, aan die arme kinderen schonk. Ik vond van alles uit om hun schoenen te kunnen bezorgen, maar ik kreeg ook hulp van vele goede mensen. Soms ging ik met de kinderen op uitstap en ik nodigde volwassenen uit om ons te vergezellen. Deze brachten thee en mondvoorraad mee. Ik was zo blij als ik iets kreeg voor mijn weesjes en ik werd nooit ontgoocheld. Want hoe moeilijk de mensen het zelf ook hadden, er bleef toch altijd nog iets over voor mijn weesjes. Ganse dagen bolde ik met mijn fiets naar de buiten om voedsel in te zamelen. En wat keken ze blij als ik aan het uitpakken was. En ze bekeken mij met ogen die straalden van verlangen, als hongerige arendjongskes. Maar ikzelf was nog het meest gelukkig en dankbaar dat de voorzienigheid zich bekommert over de hongerige vogeltjes en de leliën op het veld. Wij bouwden ons nestje Er bestond geen andere oplossing. De voorbijgangers keken verbaasd dat te midden het oorlogswee, als iedereen zich schuilhield in kelders en bunkers, een jonge priester aan het metsen was. Eens was ik razend kwaad op de piloot van Amerikaanse bommenwerper die acrobatische toeren uithaalde om het huis recht over het onze te kunnen wegblazen. De luchtverplaatsing liet al onze ruiten in stukken vliegen. En waar nu glas gevonden? En dan maar de vensters dichtgeklopt met planken. Het huis was niet groot, we konden 3 kamers bewoonbaar maken. En de ene diende als keuken en in de andere 2 sliepen de kinderen op matrassen en strozakken. Er waren geen schuilkelders in de nabijheid. Was er luchtalarm, dan drumden we dicht bij elkaar en baden de rozenkrans. En meer dan eens gebeurde het dat mensen uit de buurt bij ons aanklopten met wat warm eten. Want al was het maar 1 maal per dag, de kinderen kregen een warme maaltijd. En zo leefden wij van de ene dag in de andere.
Een mooie periode, ver van het oorlogsrumoer en de bombardementen, was tijdens de eerste zomervakantie, toen István met 15 weeskinderen op uitnodiging van een dame konden logeren in het dorpje Kovácseno. Een dagreis met pakken beladen per trein, een goede 200 kilometer ten zuiden van Budapest. Een gebied die István deed denken aan de Tirolse bergen. Maar bij de terugkomst wachtte zijn pastoor Decei Atia hem op. Atia betekent priester.
Mijn pastoor Decei Atia was blij me terug te zien. Gelukkig dat je weer thuis bent. Ik dacht dat je nooit meer thuis zou geraken in deze warboel. Men is gekomen met nog kinderen voor je en ik had moeite om uit te leggen dat je ergens op het platteland vertoefde. Er zal hier werk zijn, want ik sta heel alleen. Ook ik had de handen vol. Zoveel ongelukkigen die getroost en geholpen moesten worden. Het aantal wezen groeide gestadig aan en de winter stond voor de deur. Er moest uitgezien worden naar voedsel en brandstof in deze uitzichtloze tijd. Overal onzekerheid, ellende en daarbij kwam nog het Jodenprobleem. Meerdere Joodse families die voor de Duitsers en de Hongaarse nazi's waren gevlucht, kwamen toevlucht zoeken bij mij. Mijn klein weeshuis was zo volgepropt dat ik slechts een koppel met hun 10-jarig dochtertje kon herbergen. De anderen kon ik bij katholieke families onderbrengen. En deze mensen verbergen was niet alleen gevaarlijk, maar ik moest ook nog voor hun voeding instaan. En zo bevond ik me in weer en wind voortdurend onderweg, op zoek naar mondvoorraad. Wat was ik gelukkig, toen ik al eens op een half vernielde conservenfabriek botste. Ik kon er een paar 100 dozen bij elkaar krijgen. In de keuken van mijn weeshuisje stonden vele uren per dag enkele behulpzame vrouwen te koken en te bakken. Een pastoor stelde de offerblok van Sint-Antonius te mijner beschikking.
De Hongaren vochten vanaf het begin van de oorlog mee met de Duitsers in Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije. Op 19 maart 1944 grijpen de Duitsers effectief de macht, wat vooral voor de Hongaarse Joden zeer erge gevolgen had. Het echte oorlogsgeweld bereikte Hongarije in april 1944 toen de Amerikanen en de Britten Boedapest bombardeerden.
Bij het naderen van de winter werd ook Pest Sint-Elisabeth door vluchtelingen overspoeld. De luchtaanvallen namen gestadig toe. Eens had het luchtafweergeschut een Amerikaanse bommenwerper getroffen. Het brandend toestel suisde over ons huis. De piloot hing aan een valscherm. Ik rende naar de plaats waar hij was neergekomen. Vooraleer ik hem had bereikt, stond al een dichte menigte rond hem. "Slaat hem dood!" riepen ze van alle kanten. Een bleke, slanke jongeman verdedigde zich dapper. Hij poogde te vluchten, maar kon niet, omdat zijn benen gekwetst waren. Ik was nog net op tijd gekomen. "Raak hem niet aan," riep ik luid. "Ziet ge niet dat hij gekwetst is? Hij bloedt hevig." "Maar zij zijn het die ons met bommen bestoken. Slaat hem dood," werd er weer van overal geroepen. "Red me, vader," smeekte de piloot, ziende dat ik priester was. 3, 4 mannen kwamen dreigend nader. Gelukkig kwam een soldaat toegelopen en trad hardhandig tegen de menigte op. De gekwetste werd weggebracht te midden een huilende en dreigende menigte. Ik durfde de ongelukkige niet verlaten en vergezelde hem tot bij de politie. Onverwacht viel de eerste sneeuw. Omwille van de duisternis werd de ochtendmis later gedaan. Er kwamen maar weinig gelovigen. Maar ik was er altijd met mijn kinderen. Ze zongen zo helder, "Daud, hemelen, daud." En zo kwam kerstavond ons groeten. Er was geen sprake van een dennenboom. We moesten ons met enkele takken tevreden stellen. Ik plaatste een kerstkribbe in een hoek van de kamer. Elektriciteit misten we al lang. En daarom zaten we rond het ronkend kacheltje en keken naar de pinkelende kaarsen. Er was een zeer huiselijke sfeer. Mijn kinderen en ook de Joodse familie zongen. Er was geen orgel om ons te begeleiden, wel het gedonder van kanonnen. Want zelfs op deze heilige vooravond van Jezus' geboorte werd de haat en de vijandschap onder de mensen niet bijgelicht. Stalinorgels verlichten de donkere nacht. Het geronk van vliegtuigen en het ontploffen van bommen verstoorde de nachtelijke stilte. Geen sprake van een nachtmis. En toch kwam het kind uit de hemel in ons armoedig kamertje in goddelijke eenvoud bij ons. Ik had zoveel meel bij elkaar kunnen krijgen dat voor deze gelegenheid de vrouwen koeken konden bakken. Er waren geen noten of chocolade, maar de koeken met een kopje thee smaakten heel lekker. We poogden een kerstlied te neuriën, maar het gedonder van de kanonnen overstemde ons gezang. Plots werd er behoedzaam op het venster geklopt. Ik keek argwanend op en opende de deur op een kier. "Zuster Clara, welkom," riep ik verrukt uit. "Geloofd zij Jezus Christus, ik wens jullie genade en vrede voor het kerstfeest." De kinderen omringden juichend de lieve zuster die een grote korf op de tafel zette. "Het Jezuskind zendt dit voor jullie," zei ze glimlachend. En met grote ogen keken ze toe hoe zuster Clara een heleboel lekkere dingen uitpakte. Speculoos, appelen, noten, suiker en 2 grote bokalen abrikozenjam. Goede zuster Clara, zei ik haar vol dankbaarheid, je komt op deze heilige kerstavond door de duisternis, door de beschietingen, trotserend van het verste uiteinde van de stad. Ik weet niet hoe ik je mijn dank moet uitdrukken. Hoe zouden wij u op kerstavond kunnen vergeten? Moeder Therese spreekt met zoveel genegenheid over u en over uw toewijding voor de armen en de weeskinderen. Wij zusters, die geroepen zijn om de armen te dienen, kunnen echt uw werk waarderen. Waarlijk, deze zusters die in de nabijheid van Pest, Sint-Elisabeth en Soroksar woonden en heel hun leven wijden aan de armen, waren onschatbare hulp voor mij. De bisschop had me tot hun biechtvader aangeduid. En zo ging ik hen iedere week bezoeken. Ze deden al het mogelijke om de armen te helpen, de Joden te verbergen en levensmiddelen in te zamelen. Onze kerststemming was door het bezoek van zuster Clara nog inniger geworden. Op kerstdag droeg ik de mis op in de kelder van de Karmel. De kinderen waren meegekomen en hun heldere stemmen galmden door dat lange gebouw. Enkel een paar kaarsjes durfden we branden op het altaar en zo voelden wij ons echt in de stal van Bethlehem. Na de mis riep een oude karmelites mij terzijde en duwde een zorgvuldig ingepakt doosje in mijn hand. Eerwaarde, fluisterde ze. In dit doosje is een gouden uurwerk met dubbeldeksel, een oude familieriliek die ik heb mogen bewaren. En de overste gaf me de toelating om het u te schenken voor het onderhoud van uw weeskinderen. U zult het zeker goed kunnen gebruiken. Nauwelijks had ik de tijd om mijn dank uit te drukken, of de zuster verdween in de donkere gang. Moederswoorden kwamen me voor de geest. Het Jezuskind zal je nooit ontgoochelen. Je krijgt een gouden uurwerk, wanneer je dat het meest nodig zal hebben. En of ze gelijk had, mijn dierbare moeder.
Ik kon nog zorgen voor de kinderen, wezen worden en verwaarloosd geweest. En ik heb dan de kinderen trachten bij mij samenbrengen en hen zo in warme familie opvoeding geven. Dus overgenomen werd je van die KSA-vormen, spreuk, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen van Christus. Dus alles voor Arendjonskens, Arendjonskens voor Christus.
Neergekomen, de zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom. Wij knielen neer om u te zingen. In slapend woud ons avondlied. Wij danken u voor wat we ontvingen en vragen, Heer, verlaat ons niet. Knielen, knielen, knielen wij neder. De stilte weer klinkt onze beet. Luisterend, fluisterend, kruinen mee. en sterren staren teder. Geef ons, Heer, zegen en rust en vrede.